Goedemorgen allemaal, hier in de zaal, beste broeders en zusters. Ook thuis, voor iedereen die kijkt. Ik heb een korte toespraak voorbereid voor vandaag, met de titel die geprojecteerd is. Vandaag is de laatste dag van mijn zomervakantie. Een luxe situatie die zo'n 6 weken duurt en die ik deel met veel collega's. Met kinderen en jongeren die ook morgen weer opstarten en beginnen. En zo'n vakantie is op de een of andere manier ook een bezinningstijd. Althans voor mij. Ik denk meer in schooljaren dan in kalenderjaren. En het is dus ook een tijd voor terugblikken, vooruitkijken, een tijd van reflectie, maar ook van goede voornemens. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als ik weg ben van onze thuissituatie, die overigens erg fijn is, met alles wat daaraan vasthangt, dan lukt dat beter dan in onze gangbare wereld van relatieve drukte. Zittend voor onze tent, als de stilte zo'n beetje neerdaalt op de camping, zo 's avonds na 10 uur, mag ik graag mijmeren en lezen, naar de sterren kijken en naar de lichtjes aan de overkant van het meer. En dan is het makkelijker, ook omdat we ons deze vakantie betrekkelijk weinig zorgen hoefden te maken, althans in ons gezin, dan is dat makkelijker om de dingen te zoeken die boven zijn. Zo gaat dat bij mij. Eerlijk gezegd is zo'n thuissituatie, gezinssituatie als die van ons en misschien ook die van jullie, er is toch veel wat aandacht wegtrekt, van boven wegtrekt, vaak ons werk, onze kinderen, onze bezigheden, onze verplichtingen, onze noem maar op. Tel daar dan nog bij op dat we in het buitenland vaak zeer onder de indruk komen van Gods machtige natuur. Dan is dat dicht bij de Heer zijn op de een of andere manier daar gemakkelijker voor mij. Ieder jaar schrijf ik dan ook een paar goede voornemens op een briefje. Enerzijds van hoe we volgend jaar weer luxer kunnen kamperen. En anderzijds over hoe ik en we ook als gezin vorm kunnen geven aan ons leven met Jezus en vooral te leven niet zonder Hem. Ik wil vandaag een aantal van die mijmeringen en gelezen zaken met jullie delen. En voor we op vakantie gingen was ik me al enigszins aan het verdiepen in de Kolossenbrief. En die brief is mijn uitgangspunt voor het preekje van vandaag. En die brief mogen jullie dus ook al openslaan als je een Bijbel bij je hebt. U begrijpt dat ik niet alle achtergronden van die brief ga bespreken. Daar is de tijd tekort voor en daar gaat het mij ook niet om. Ik wil ingaan op een aantal zaken die ik nodig heb voor mijn kernboodschap, die vandaag is, en eigenlijk is het meer een vraag. Hoe kunnen we dichterbij of dichter met de Heer leven sowieso, maar ook in drukke tijden of in moeilijke tijden. De elementen die ik uit de brief daarvoor gebruik zijn onze positie in Christus, wie Christus voor Paulus en dus ook voor ons is, en wat houden beide nou in voor ons praktische leven. Ik wil beginnen met de volgende tekst. Paulus schrijft in vers 12... van hoofdstuk 1. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. De kern van ons leven is dat wij verlost zijn door het bloed van onze Heer en Heiland. Door die verlossing trekt hij ons uit de duisternis waarin wij voor onze bevrijding waren. En hij trekt ons naar zijn kostbare licht. Dat konden wij niet zelf. Wij zijn geschikt gemaakt om een heel bijzondere erfenis deelachtig te worden. Wij zijn overgebracht naar het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dat zijn eenmalige handelingen geweest. Dat is gebeurd enerzijds aan het kruis en voor ons persoonlijk op het moment van onze aanvaarding van de Heer. Dat is in ons persoonlijke leven. Dat moment is voor iedereen anders geweest. En het betreft hier feiten. Het gaat niet om een beschrijving van gevoelens van Paulus, hoewel die daar heel sterk mee overeen kunnen komen. Wij zijn verlost. We zijn niet meer in duisternis, maar we zijn in het licht. In hoofdstuk 2 schrijft Paulus verder, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was, in overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dat handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Nou, dat is een hele mond vol, hè? Kort samengevat, wij zijn volmaakt geworden in Christus. Ons oude lichaam van de zonde, ons vleeslijke lichaam, is weggedaan. Wij zijn met hem begraven en we zijn opgestaan, het beeld van de doop. Wij zijn met hem levend gemaakt. Al onze overtredingen zijn vergeven. De lijst van onze overtredingen is uitgewist. En de getuigenissen tegen ons, dat zal best wel een lange brief zijn, vrees ik, die zijn aan het kruis genageld. En ik denk dat het voor ons christelijke leven, en eigenlijk moet ik toch zeggen, ons leven, dat is toch ons leven, ons christelijke leven, belangrijk is om dit steeds weer te overdenken. Steeds weer. Maar vooral ook te aanvaarden. Wij zijn één geworden met hem. We hebben een unieke verbintenis met hem. En als wij dit aanvaarden, dan is ons leven met hem gemakkelijker. En dan weten we ook dat we daar zelf, uit onszelf, niets aan toe kunnen voegen. En dat we ons ook niet hoeven te bewijzen ten opzichte van de Heer. En als je dit allemaal leest, als ik dit lees, dan kun je niet anders dan diep onder de indruk komen van het verlossingswerk. Het idee dat we volmaakt geworden zijn in hem. Laten we eens nauwkeuriger kijken naar die hem, onze Heer Jezus. Het tweede deeltje van mijn toespraak. Paulus geeft een van de meest volledige overzichten in de Bijbel van wie de Heer Jezus is en hij doet dat in deze brief. Ik tel 12 genoemde eigenschappen. Jongens, dat is een deel van de overhoring straks. U vindt ze in Kolossen 2 vanaf vers 15 en het is een hele lijst. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem, 3, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden en machten. Hoofdstuk 1, sorry. Foutje op de dia. En in mijn toespraak. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Dat is 4. Hij is voor alle dingen. Alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid zou wonen. Ik ben bij 10. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf zou verzoenen, door vrede te maken aan het, door het bloed van zijn kruis, ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemel zijn. 12 eigenschappen van de Heer Jezus. En wij, en dat is best wel belangrijk, denk ik, wij zijn één gemaakt, zeg maar samengesmolten met deze Heer die nu troont aan de rechterhand van de Vader. Maar ook met de Heer die in ons woont, in ons hart. En die eenwording, die geldt dus niet alleen de Jezus zoals we hem kennen uit de evangelie, de zogenaamde historische Jezus, maar ook de eeuwige, de almachtige, hij die er altijd is geweest en die er altijd zal zijn, zoals we zojuist zagen. Dat is een ontzagwekkend heilsfeit. Groot en nabij. Dat is bijzonder. En daarom leven wij enerzijds in groot ontzag voor zijn grootheid en zijn almacht, en kunnen wij genieten van zijn nabijheid. De Heer is dichtbij en veraf. En als we dan verder gaan met de Kolossenbrief, dan volgt naar de theologie in hoofdstuk 1 en 2, een tweede deel, hoofdstuk 3 en 4, dat we praktisch zou kunnen noemen. En het uitgangspunt van het praktische deel is natuurlijk het voorafgaande wat ik nu heb verteld. Wij zijn één in Hem. Hij is in ons. Christus, ons leven. Ik begin dan met deel 3, dat meer handelt over de praktijk. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven. We hebben een nieuw leven. Juist omdat we opgewekt zijn met Christus, moet onze belangstelling naar boven uitgaan en niet naar beneden. Dit duidt niet alleen op een ander leven, maar een leven van geheel andere aard. Een zich steeds vernieuwend leven waarin de Heilige Geest ons dag na dag laat groeien. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En dan kom ik bij mijn kernvraag, bij mijn kernboodschap. Als dit allemaal zo is, prachtig toch, wat we gelezen hebben, waarom zijn we dan zo bezig met ons aardse leven? Allereerst omdat het niet anders kan. De wereld, de aarde, is ons werkterrein. Laat dat helder zijn. Ik geef morgen weer les in Simmigies Gestel en niet in de hemelse gewesten. Mieke fietst morgen ook weer over aardse wegen naar haar werk. De kinderen gaan morgen weer naar de EBS Online of naar de Zonnewijzer, of naar Olympia, het Huygens of het Lorenz of een andere middelbare school, en niet naar Lyceum Eeuwigheid of College Hemelpoort. De Heer heeft ons hier bepaald en dat wij enerzijds hemelburgers zijn, of leden van het Koninkrijk, of leden van zijn lichaam, en anderzijds ons werkterrein hier hebben, dat duidt mijns inziens dan ook op een dubbel gezichtspunt. De Heer heeft ons veranderd. Hij heeft ons verlost. Hij heeft ons vrijgekocht en één gemaakt, zoals we zagen. En die verandering die wordt vormgegeven door de Heilige Geest, die in en door ons werkt. Maar wij zullen, daar we last kunnen hebben van onze oude natuur, een aantal dingen moeten gaan nalaten. Dat vereist moed en kracht, en dat gaat ook niet zonder de Heilige Geest. Dat houdt ook in dat de gebiedende wijze, die vooral in hoofdstuk 3 staan, aan de ene kant, de kant van God, een gepasseerd station zijn. Wij zijn met hem gestorven en opgestaan. En aan de andere kant moeten die ook door ons onderhouden worden. Dat leg ik zo meteen uit. In hoofdstuk 3 staat: lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens aangetrokken hebt die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Ons uitgangspunt voor een normaal christelijk leven is dat God onze zonde ons niet meer aanrekent. De oude mens is weg. Maar dat wij er wel last van kunnen hebben en ze dan moeten doden. We lezen in de volgende verse van hoofdstuk 3, en dat gaat verder in hoofdstuk 4, tal van gebiedende wijzen. Zoek, bedenk, dood, leg af, lieg niet, bekleed, verdraag, vergeef, doe aan, laat, doe, wees, heb lief. Tientallen gebiedende wijzen. En ik stel me zo voor dat dit niet een lijst is die u thuis op de keukentafel hebt liggen. En waarvan u er af en toe eens eentje wegstreept. Hè? Het is weer wat minder. En dat u op het einde van het leven kunt zeggen van: ik ben er doorheen. Ik heb alles kunnen afvinken. De lijst is leeg. Zo werkt het niet. Wij worden namelijk van binnenuit veranderd door de Heilige Geest. En een heiliger leven vergt onderhoud. Daar waar zonden echt hardnekkig zijn en ons afhouden van een goed en fijn contact met Hem, ja, is extra onderhoud nodig misschien. Sommige zaken moeten weg uit ons leven. En als dat niet lukt in je eentje in gebed met hem, dan is het wijs om hulp te vragen aan je vrienden, aan je vriendinnen, aan mensen van het gebedsteam. Ons leven zal door de Heilige Geest, als we die ruimte geven, veel meer vrucht gaan dragen. En Paulus spreekt in deze brief dan ook vaak over liefde, ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdragen, vergeven, vrede, dankbaarheid. En is dat dan, zoek dan de dingen die boven zijn? Mijns inziens is dat onze grondhouding. Een grondhouding, en daar wil ik het laatste stukje van mijn toespraak aan wijden, die bepaald wordt door vers 16 en 17 van hoofdstuk 3. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Dit wil ik graag toelichten. Het belang van het woord van God spreekt voor zich. Als wij zijn gedachten, zijn gevoelens, zijn overwegingen, zijn plannen in algemene zin, maar ook voor ons persoonlijk willen kennen, dan zullen wij ons moeten wijden aan zijn woord. En het is helemaal niet raar om dit dagelijks te doen, al is het maar een stukje. En voor het belang van Gods woord wil ik graag terugwijzen naar de mooie toespraak van Eli Uresti van een enkele weken geleden. Dat is één aspect van het zoeken naar de dingen die boven zijn, zijn woord. Het tweede aspect is, zoals jullie kunnen lezen, ga met elkaar om op een eerlijke manier. Onderwijs elkaar, vermaan elkaar, zing samen, nu even niet, maar zing samen. Een deel van ons christelijk leven speelt zich af in een gemeenschap met anderen waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn. Het derde aspect is dan de verwerkelijking. Hoe gaan we wat we lezen en dat wat Jezus door de Heilige Geest aan ons vraagt, alles wat u doet, staat in de tekst, in ons dagelijks leven gebruiken of toepassen? Hier ligt mijns inziens het voornaamste, maar ook het moeilijkste aspect. En dat is raar. Want een fijne omgang met Jezus willen we dat niet allemaal. De Heer betrekken in, en nu ben ik terug bij het begin van mijn toespraak, ons werk, onze verplichtingen, onze bezigheden, de opvoeding van onze kinderen, onze noem maar op. Dat is toch wat we graag willen. Een goede relatie opbouwen, contact hebben. Ik denk dat dat vaak niet lukt, omdat we dat formaliseren of proberen te formaliseren. Wat wil zeggen dat we er vormen aan willen geven en het daarvan verwachten. En dat kan voor mensen die heel veel structuur nodig hebben, kan dat heel fijn zijn en heel goed zijn. Maar het kan ook barrières opwerpen. Jezus is niet alleen onze God op zondagochtend of tijdens onze stille tijd. Hoe belangrijk die momenten voor ons, voor ieder van ons ook zijn. Jezus is altijd bij je. En de omgang die hij wil is natuurlijk en juist niet geforceerd. En dat is mijn boodschap voor vandaag. We hebben gezien wat onze positie is. We hebben gezien wie de Heer Jezus is. Dat we één met hem zijn geworden. Wat willen we dan nog meer? Nu enkele mijmeringen van voor onze tent. Dat is iets meer persoonlijk. Als we Jezus in ons hoofd en ons hart ontvangen, bij onze bekering, en daaruit leven, proberen te leven, dan begint onze geestelijke groei. De kern van ons leven moet Christus zijn. Geen concentratie op ideeën, op samenkomsten, op dogma's, op leerstellingen, etc. En dan bedoel ik de verheerlijkte Christus, zittend als God en mens aan de rechterhand van de Vader. De omwandeling van Christus op aarde was de toegang tot de manier waarop we hem kunnen ervaren. Het nieuwe verbond is de toezegging van God dat hij persoonlijk in ons komt wonen. Het nieuwe verbond is zijn geest. We zijn verbonden met hem die vanuit een vernieuwd hart regeert. Het nieuwe verbond is geen godsdienst. Om door de geest te leven moeten we stoppen met te veel eigen inspanningen en het daarvan verwachten. We moeten ons tot hem wenden. Een levenswandel aangaan waarbij Jezus verbonden is met ons karakter. Het koninkrijk van God is in ons, het is nergens anders. Het Nieuwe Testament werkt in mensen. We hoeven niet te proberen dat nieuwe verbond te houden. God maakt dat wij dat van binnenuit doen. De Geest dringt ons echt op een bepaalde manier te leven. Christus in ons. Hij leidt ons van binnenuit en dat begint bij je opstaan en dat eindigt bij je slapen gaan. Hij is de hele dag bij ons. Ook als we met mensen verkeren, als we onze dagelijkse dingen doen. En daar mogen we ook gewone taal gebruiken, denk ik. Goedemorgen, Heer, klinkt toch heel anders dan ik kom in uw nabijheid. Ik bedoel het niet geringschattend. Ik bedoel het echt. In onze dagelijkse omgang met de Heer moeten we, mijn zin is, de lat niet te hoog leggen. Het voortdurende besef van zijn aanwezigheid, dat is denk ik alles. Het leven in de Geest zou gemakkelijk en eenvoudig moeten zijn, niet complex en ingewikkeld. Jezus had anders nooit kunnen zeggen, word als de kinderen. We moeten af en toe ook eens vergeten hoe trots en verstandelijk we zijn. Ik zeg dat ook tegen mezelf. En hoe we alles willen beredeneren. Soms is dat nodig, zeker als het gaat om onze gemeenschappelijke leer en onze uitgangspunten. Maar in onze dagelijkse omgang met hem gaat het daar niet in om. Kinderen formaliseren niet, dat doen wij, volwassenen. Wij moeten er ook niet te verheven over doen en krampachtig mee omgaan. En vooral niet streven naar een soort van volmaaktheid, die is er niet. We kunnen de hele dag van een dialoog met Christus genieten als hij in ons leeft. En misschien is in dit hele verhaal een belangrijke eye-opener dat hij dat ook prettig vindt. En dan bedoel ik dat het op zich misschien vreemd is als we op zondag allemaal vroom doen en ons best en dagelijks niets met onze Heer bespreken. Wij mensen zijn in principe egocentrisch. En in dit opzicht zouden we kunnen proberen meer vanuit Christus te kijken. Het was een vreugde die voor hem lag om met ons te verkeren. We hebben alles wat we nodig hebben om in de Geest te wandelen. Echt alles. De Emmausgangers spraken over Christus, maar hadden niet door dat hij bij hen liep. Dat alles is dat de Geest zich bij onze bekering paart aan onze geest. Als wij zijn geschreven woord in gedachten houden en zijn innerlijke conversatie met ons niet negeren, dan leven wij naar zijn wil en leidt hij ons door de inwonende geest. En als we op die manier gaan leven, dan beginnen we niet aan iets dat vreemd is aan ons, dat vreemd is aan ons leven of vreemd zou zijn aan een menselijk wezen. Hij heeft ons zo bedoeld. God heeft vanaf het allerprilste begin de bedoeling gehad om zo met ons om te gaan. Het is nooit de bedoeling geweest dat we God zouden associëren met een religieus systeem. We mogen hem associëren met ons dagelijkse leven. En dat is de basis van een diep geluk en van ware dienst ten opzichte van hem. Dat wordt gemakkelijker, ik ga afsluiten, dat wordt gemakkelijker denk ik, als we Christus zien als het vertrekpunt van al onze vragen en daden. En daarin mogen we ook transparant zijn in onze gezinnen, in ons werk. We mogen met de Heer in ons een open boek zijn. We nemen hem mee naar onze verplichtingen, naar onze bezigheden, naar ons werk, naar onze opvoeding, in onze, noem maar op. Iedere dag, we laten zijn liefde en zijn harmonie zien. In principe ook zijn aanvaarding van iedereen, zoals ook wij aanvaard zijn, zodat wij in onze omgeving de houding van de mens ten opzichte van God kunnen veranderen, beetje bij beetje. Zoek dan de dingen die boven zijn. Zoek de Godmens die boven is. En ik bedoel het heel praktisch. Op vele momenten tijdens een dag kunnen we in verbinding zijn met hem. Goedemorgen, Heer. Goedenacht. Dank u voor uw hulp vandaag. Fijn dat u mij dat hebt laten zien. Dank u, Heer, dat mijn zoontje genezen is. Fijn dat ik mijn werk heb afgekregen. Dat het vandaag goed ging op school. Wilt u mij ook vanavond helpen? Dank u dat u mijn gedachten hebt afgeleid van boosheid aangaande een collega. Fijn dat ik me goed kon concentreren bij die opdracht. Dank u dat u mij hielp bij die moeilijke keuze. Dat u mij ingaf mij te bekommeren om leed en armoede bij anderen. Ik heb vandaag veel tegenslag gehad, Heer. Feitelijk was het helaas een beetje een rotdag, maar toch. Ik heb pijn, Heer. Dat was een fantastisch stukje natuur, Heer. Wat een prachtige zonsondergang. Dank u wel, Heer, dat ik niet boos ben geworden, maar dat u mij ingaf de rommel in huis zelf even op te ruimen, zonder er woorden aan vuil te maken. Dank u wel, Heer, dat u zei, Mark, geef je vrouw en kinderen nog snel een kus voordat je naar je werk vertrekt. Je zat al bijna op je fiets. Dank u wel dat u mij liet zien, George nog even succes te wensen voor zijn examen. Dank u wel, Heer, dat u mij ingeeft goed en aardig te zijn voor mijn kinderen en niet te krenken. Dank u wel, Heer, dat ik bij u mag horen.